Broeders en zusters, vanmorgen willen we samen nadenken over het thema leven als een vreemdeling. Voordat we daarover gaan nadenken, gaan we eerst met elkaar een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit Hebreeën 11. En als u een Bijbel hebt, leest u dan mee. Hebreeën 11 vanaf vers 13 tot en met 16. En daarna lezen we nog een twee versen uit de eerste Petrusbrief. Maar eerst dus Hebreeën 11, vers 13 tot en met 16. Het begint met deze woorden, deze allen. En dan zult u zich misschien even afvragen, wie zijn die allen? Nou, hier genoemd worden Abel en Henoch en Noach en Abraham en Sarah. En daarna nog weer vele anderen. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En dan de eerste Petrusbrief. Dat is maar een paar bladzijden verder. Eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, de versen 11 en 12. Petrus spreekt daar tot gelovigen en zegt: geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. In andere vertalingen staat op de dag van de vergelding. Van Abraham wordt in dit gedeelte even daarvoor iets bijzonders gezegd. Er staat van Abraham wordt gezegd dat hij gehoorzaam geweest is door weg te gaan naar een plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou zonder te weten waar die komen zou. En dat hij door het geloof inwoner is geweest in het land van de belofte als in een vreemd land waar hij in tenten heeft gewoond met Isaac, Jacob, de mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En waarom? Want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en de ontwerper is. Ze verlangen naar een hemels vaderland. De apostel Petrus schrijft daarover, de apostel Paulus schrijft daarover. En de NBG staat dan het volgende over van Paulus gezegd, in 2 Korinthe 5 vers 6, daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij zolang we in dit lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Ja, u zult misschien denken, wat betekent dat eigenlijk, vreemdeling en bijwoner zijn? We hebben de laatste tijd nogal wat vreemdelingen in ons midden, die van andere landen gekomen zijn, die zich hier gevestigd hebben. Ze hebben hun eigen land verlaten. En ze zijn in dat vreemde land terechtgekomen. Ze zijn daar geen staatsburger. En ze hebben ook veel minder rechten. En ze spreken de taal niet. Ze hebben hele andere gewoonten. En voor Abraham betekende dat, dat hij zijn vaderland en zijn familie achter moest laten. En in een land moest gaan wonen dat God hem had aangewezen. Hij moest daar wonen in tenten. En een tent kun je makkelijk de pinnen uit de grond trekken en weer verhuizen. Je hebt geen vaste plek. Zijn geloof was totaal anders dan dat van die Canaanieten waar hij onder woonde. In dat land wilde hij daarom ook absoluut niet dat zijn zoon met een Canaanitische vrouw zou trouwen. Van Abraham staat er dat hij door het geloof een inwoner geweest is in het land van de belofte als in een vreemd land. Er staat door het geloof. Wat houdt dat geloof dan in? Dat geloof houdt in dat het zijn basis heeft in dat wat God heeft beloofd. Wat God heeft gezegd. En dat is enorm belangrijk, dat ons geloof gebouwd is op wat God zegt. Niet alleen de belofte van een nageslacht dat het land zou bezitten, maar ook het geloof dat God zou voorzien in een lam dat de zonde zou wegnemen. En daarom verwachtte hij een hemels vaderland en een stad waarvan God zelf de bouwmeester en de ontwerper is. En dan zegt hij, omdat hij dat geloofde, schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij heeft die stad voor hen gereed gemaakt. Wat heel duidelijk moet zijn, is dat ze de vervulling van die beloften absoluut niet gekregen hebben. Dat hebben ze in hun leven niet gezien. Maar dat ze in het geloof het uit de verte hebben gezien. En toch werden ze op die weg van dat geloof steeds weer door God bemoedigd. Abraham bijvoorbeeld kreeg, nadat hij een keer Lot had bevrijd, een ontmoeting met een zekere Melchizedek. Een hele bijzondere ontmoeting. En die Melchizedek, die verkwikte hem door wat hij meebracht. Hij nam maar brood en wijn mee. En dat doet ons natuurlijk meteen denken aan de tafel van de Heer. En die tafel van de Heer hebben wij ook als een teken gekregen om aan dat geweldige offer te denken, maar ook als een versterking voor ons geloof. En Abraham werd versterkt in zijn geloof. En hoe heeft Abraham niet bij dat offer dat hij moest brengen, Isaac, getuigd van zijn geloof? Want toen Isaac vroeg, ja, waar is nou het lam? Want hout is er, vuur is er, alles is er, maar waar is het lam? En toen heeft Abraham heel iets bijzonders tegen zijn zoon gezegd. Van tevoren had hij tegen de knechten al gezegd, als wij terugkeren. Hoe kon hij dat nou zeggen? Door geloof. Want wat had God gezegd? Door deze zoon spreek ik van nageslacht. En daarom zegt het Nieuwe Testament, Abraham geloofde dat God hem uit de dood kon opwekken. Een geweldig geloof. En Abraham zei tegen die jongen op weg naar dat offer. Hij zei, God zal zelf in het lam voorzien. God zal zelf ervoor zorgen. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Als je het letterlijk ziet. Hè, ik heb een Joodse broeder die dat vertaald heeft. En die zegt, hij zei tegen zijn zoon, God zegt, mijn zoon is brandoffer. Dat is heel bijzonder. Dus Abraham had al een geweldig vergezicht. Veel meer dan wij denken. In het Nieuwe Testament worden de geloven even goed als Abraham opgeroepen als vreemdelingen en bijwoners te leven. Dat doet de apostel Petrus, maar dat doet de apostel Paulus ook. Ook wij hebben een heerlijke toekomst en een heerlijk hemels vaderland, een stad, het hemels Jeruzalem. En we weten het door geloof. We hebben het net zo min als Abraham gezien. Door dat geloof zijn ook wij vreemdelingen en bijwoners op aarde. En daarom zegt de apostel Paulus in Filippenzen 3 vers 20, dat ons burgerschap is in de hemelen, waar wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. We leven dus net als die oud-testamentische gelovigen in verwachting van wat komen gaat. En zolang we in verwachting leven, zijn we ver van de Heer in de vreemde, zegt Paulus. Maar het heerlijke is, dat al is dat zo, Hij ons den Heilige Geest gegeven heeft. Die ons helpt, die ons leidt, die ons troost, die voor ons pleit. En dat maakt dat we naar Gods bedoeling kunnen wandelen, de tijd van ons vreemdelingschap. En als we dat doen, dan zullen we ogenblikkelijk opvallen in onze omgeving. In de omgeving waar we wonen, waar we werken, bij familie en vrienden. En het roept hele verschillende reacties op. Dat kan bij mensen waardering oproepen, een verlangen oproepen, maar ook evengoed kan het miskenning oproepen, ergernis, haat, vervolging. En dat was, en dat is zo bij het volk van Israël, dat was en is zo bij de Heer Jezus, en dat is ook bij de kinderen van God zo. Het volk van Israël, dat werd al vanaf het begin onder druk gezet. De Satan wilde dat uitroeien. U weet het wel, dat hij het al probeert heeft door die kindertjes in de Nijl te gooien. En dat later de Amalekieten het hebben geprobeerd. En denk maar aan Haman die het hele volk wilde uitroeien. Was overigens ook een Amalekiet. En we weten van wat Hitler heeft gedaan. En we weten wat de Hamas wil. Zo is het volk kortdurend onder druk. De vijanden staan als het ware klaar in de rij om dat volk te vernietigen. En met de Heer Jezus was het niet anders. Hij was nog maar nauwelijks geboren of Herodes had het op zijn leven voorzien. En even later wilden de mensen uit zijn eigen dorp, zijn eigen stad, Nazareth hem van de berg gooien. En weer even later willen ze hem stenigen. En nog weer even later wordt hij aan het kruis gehangen. Wordt hij werkelijk gedood. En dat is met de werkelijke christenen ook zo. Ik heb net een boekje gelezen van een man uit China die 22 jaar en 10 maanden in de gevangenis heeft gezeten. Een verschrikkelijke tijd heeft meegemaakt, maar door genade van God is zijn geloof staande gebleven. En hij is een geweldige leider van de huiskerken in China geweest. Jarenlang. En toch kan een mens op een bepaald moment zo in vrees zijn dat hij kan vallen. Zoals Petrus, die de Jezus verloochende. Deze Wang Mingtao heeft op een bepaald moment ook door angst zijn geloof verloochend. Maar hij hield het niet lang uit en hij is weer teruggegaan en heeft gezegd dat hij het niet wilde. En toen hebben ze hem opnieuw in de gevangenis opgesloten. Een ontzettend moeilijke weg. Want de wereld kan namelijk niet lief hebben wat niet van haar is. En we zijn niet van de wereld. Het is net als met een orgaan dat geplant is in je lichaam. En dat lichaam heeft de neiging dat orgaan eruit te stoten. Omdat het niet bij dat lichaam oorspronkelijk hoort. Het is een afstotingsproces. En we moeten daarbij bedenken dat de wereld in het boze ligt. En dat de overste van de wereld Satan is. En we zien dat vanaf het begin Satan erop uit is om Gods volk uit te roeien. Denk maar aan hoe hij dat telkens weer opnieuw doet en vandaag aan de dag nog steeds daarmee bezig is. Denkt u eens aan moslims die christenen worden. Hoe moeilijk ze het krijgen in hun eigen familie. Hoe moeten wij nou wandelen in die tijd van onze vreemdelingschap? In 1 Petrus 1, vers 17. In dat vers staat dat we moeten wandelen in de vrezen des Heren. Dat is een beetje een zware uitdrukking. Maar het betekent eigenlijk dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat met het kostbare bloed van de Heer Jezus als van een smetteloos en onbevlekt lam zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. Dat onze levenswandel aan God toebehoort. En waardoor is nou die levenswandel van de mens van nature zinloos, doelloos? En het is zo belangrijk om te begrijpen dat een mens van nature aanspraak maakt op zelfbeschikking. Hij wil zelf uitmaken hoe zijn leven eruit ziet. De zonde die ons leven zinloos maakt, is zelfhandhaving. En nu is het heerlijke dat de Heer Jezus ons daarvan heeft vrij willen maken. Als ik me bewust ben dat Hij gekomen is om mij daarvan te verlossen, maar ik weiger dat, dan is er geen redding. Zodra ik die vrijkoping dankbaar aanvaard en Hem aanvaard als mijn heiland en verlosser, dan krijgt mijn leven zin. In Johannes 3 vers 19 staat, dit is het oordeel. Dit is het oordeel dat de mensen de duisternis lief gehad hebben meer dan het licht. Want hun werken waren boos. Dat licht is de Heer Jezus. En ze hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Dat is verschrikkelijk. Wat heerlijk als we dankbaar dat offer van de Heer Jezus, dat Hij bracht aan het kruis, hebben aanvaard in geloof. En daarvoor is absoluut zelfverloochening nodig. En als we dat doen, maakt God ons tot zijn kinderen. En dan komt het erop aan dat we leren te leven als zijn kinderen. We hebben het net gehad over leven in de vrezen van de Heere. En het leven in de vrezen van de Heere, wat dat betekent. In de Bijbel komen daar heel veel uitspraken over voor. Bijvoorbeeld de gemeente van Handelingen. En dan moeten we eens kijken of dit nou ook op onze gemeente mag slaan. Luistert u goed. De gemeente dan voor geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. En ze werd opgebouwd en wandelde in de vrezen des Heeren. Dat betekende, ze hadden ontzag voor God en deden en gehoorzaamden wat God zei. En wat staat er dan? En zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Dat is toch schitterend. Als dat van een gemeente gezegd kan worden. Ze nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Wat doet de vrede van de Heer? Die voedt op in wijsheid. Die maakt dat we het kwade haten. Die maakt dat we wijken van het kwaad. En die vrezen van de Heer is een bron van het leven. Om de strikken van de dood te vermijden. Want de boze legt altijd strikken. En er staat in Psalm 25 zoiets prachtigs. Des Heere vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Abraham was zo iemand die God vreesde. En daarom had hij een vertrouwelijke omgang met de Heere. Wijsheid van God hebben we nodig. Er staat in 1 Korinthe 12 vers 7 zo prachtig aan. Ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En zegt Jacobus ook niet dat als iemand van ons in wijsheid tekort schiet, dat we God erom mogen vragen en dat God overvloedig geeft. Zonder verwijt. Ze zal hem gegeven worden. Wandelen in de vrezen des Heren betekent hem in alles de leiding geven en hem vertrouwen. En dat gaat vaak tegen ons zogenaamde gezonde verstand in. Gods wegen zijn nu meestal totaal anders als wij kunnen bedenken. Stel je voor, je wordt beschuldigd van iets dat niet waar is. Van nature heb je dan de neiging meteen jezelf te verdedigen in verontwaardiging. Maar hoe was dat nou bij de Heer Jezus? Die werd zo vaak vals beschuldigd. Die keer dat hij beschuldigd werd dat hij de demonen uitdreef door Beelzebul, de overste van de demonen, staat dat Jezus hun gedachten kende. En dan staat er, en het antwoord dat hij gaf was een woord van wijsheid, van kennis. Hij zei, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Je kunt het lezen in Matthäus 12. Houd geen stand. En een andere keer, wanneer je beschuldigd wordt door de Joodse raad, antwoordt hij totaal niet. Zegt hij niets. Maar blijft zwijgen. Hij geeft het allemaal over aan God die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus liet zich in alles leiden door zijn hemelse Vader. En dat is leven in de vreze des Heren. Petrus zegt, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als kwaaddoeners, door de goede werken die zij van u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag van de vergelding. Nu zeggen ze misschien kwaad van je. Maar dan, op die dag van de vergelding, wanneer ze ter verantwoording worden geroepen, kunnen ze niet meer liegen. Dan moeten ze de waarheid spreken. En hoeveel gelovigen worden dan gerechtvaardigd door de woorden die ze dan moeten zeggen? Ik wil u een hele belangrijke vraag stellen. Het is een hele eenvoudige vraag. En u moet niet direct antwoord geven in uw gedachten, want dat zou wel mooi zijn als we dat konden, maar dat kunnen we eigenlijk niet. En die vraag is, wie is de belangrijkste in uw leven? En waarom moet u nu niet meteen antwoorden? Omdat het antwoord van die vraag kan alleen maar gegeven worden door de keuzes die u maakt. En als je denkt aan de keuzes die je gemaakt hebt in het verleden, dan kun je nagaan, was het die keuzes nou omdat ik dat zo graag wilde of omdat de Heer dat wilde? Mag ik u daar eens een heel duidelijk voorbeeld van geven? Dat is in dat Oude Testament bij Abraham en Lot zo. Daar moest gekozen worden. En ze waren allebei gelovig. Ze geloofden allebei in God. En Abraham liet de keuze eerst over aan Lot. En Lot dacht, die mooie vlakte daar bij Sodom en Gomorra, daar is veel gras, daar kan ik rijk worden. Hij vroeg het niet aan God. Hij deed het omdat hij dat graag wilde. En daarom ging hij bij Sodom wonen. Aanvankelijk woonde Lot net zo goed als Abraham in tenten. Maar bleef dat zo? In de kortst mogelijke tijd woonde hij in een huis. Dat zien we als die engelen bij zijn deur komen. Dan is hij in Sodom. En wat deed hij? Elke dag werd zijn ziel gekweld door wat hij om zich heen zag. Maar dat deed hij in feite zichzelf aan. En wat was het gevolg? Dat hij al zijn rijkdom verloor. Dat hij wel gered werd, maar als door vuur heen. Hij was als we het Nieuw Testamentisch vertalen zouden, een kind van God. Maar hij leefde in de wereld. En daarom was zijn hele leven een dode tak. En wat doet God met een dode tak? Die verbrandt hij. En dat was verschrikkelijk. Hebt u wel eens gelezen hoe het met Lot verder ging? Abraham wilde alleen maar een vrouw voor zijn zoon, die werkelijk ook door God was bepaald. Lot had twee schoonzonen die helemaal niet gelovig waren. Gevolgen waren zo verschrikkelijk. En uiteindelijk gaan zijn dochters hem dronken voeren, zodat ze toch in elk geval van hun vader dan maar een kind kunnen krijgen, want ze kunnen niet meer trouwen. En er komen twee volkeren uit voort die vijanden van Israël zijn. Kun je het nog ellendiger hebben? Verschrikkelijk. Omdat een keuze verkeerd was. En daarom is het zo belangrijk als gelovigen welke keuzes we maken. Toen aan die broeder die zo lang in die gevangenis gezeten had, gevraagd werd, wat heb je voor een les mee te geven aan de westerse christenen? En toen zei Wang Mingtao dat ze de moeilijke weg moeten kiezen en niet de makkelijke. En hij had het aan de lijve ontvonden. Dat omgekeerde dus wat Lot deed, dat komt helaas ook voor bij kinderen van God in het Nieuwe Testament. In Filippenzen 3 vers 17 tot en 20 lezen we daarover. Eerst zegt Paulus daar, wees met elkaar mijn navolgers. Wat is dat heerlijk als je dat kan zeggen. Broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. En dan komt het. Want velen, zegt hij, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Eigenlijk staat er huilend. Hij had er zo verdriet van. Ik denk dat Abraham over Lot ook verdriet heeft gehad. Veel verdriet. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En wat is het kruis van Christus? Wat is de betekenis daar voor ons? Daar zijn we in feite met hem gestorven. Het kruis is altijd de plaats van het sterven. En ze verwandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hoe is het mogelijk? Hun einde is, en er staat in onze vertaling het verderf. Dat staat er niet. Er staat in de grondtekst verderf. Hun einde is verderf. Hun God is de buik. En hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Het gaat hier echt niet over ongelovigen. Maar over gelovigen die wandelen naar hun eigen begeerten. En begeerten en verlangens die strijd voeren tegen je ziel, zegt Petrus. Zoals Lot een hele ellendige tijd had daar. Je zou je bij dit gedeelte kunnen afvragen, kan een gelovige dan verloren gaan? Nee. Maar ik kan wel een verloren levenswandel leiden. Er staat dan ook niet hun einde is het verderf, maar enkel verderf. En een onvruchtbaar leven, een verdorde tak. Ze worden wel gered, maar als door vuur heen, staat in 1 Korinthe 3 vers 15. In de Bijbel komen 3 keer de vorm van een doop voor. De waterdoop kennen we allemaal. De doop in de Heilige Geest kennen we ook. Die doopt ons tot één lichaam van Christus. Maar er staat nog een derde doop in de Bijbel. En dat is de doop door het vuur. Daar kun je over lezen in Lucas 12, vanaf vers 49. De Heer Jezus zegt, ik ben vuurbrenger op de aarde. En ik moet gedoopt worden met een vuurdoop. Daar bedoelde hij zijn lijden mee. En wie wil er nou lijden? Dat willen we het liefst geen van allen. Maar als je de kinderen van God ziet die in deze wereld zijn, die ontkomen niet aan het lijden. En het lijden heeft een geweldige betekenis. Namelijk, waartoe gebruikt God dat lijden? Dat lijden gebruikt hij om ons te zuiveren. Als je goud hebt en je vindt dat in de bodem, is het nog onzuiver. Dan moet het in het vuur geworpen worden en dan komt alles wat niet goud is boven drijven. En dat wordt er afgeschept, zodat het tenslotte zo prachtig is dat je je erin kunt spiegelen. Dat doet God met zijn kinderen ook. Want hij wil ons heiligen en reinigen door vuur. Dat is niet makkelijk. Maar het is een geweldige zegen. Wij zien lijden vaak alleen maar negatief, maar dat is het helemaal niet. En Petrus zegt, die vuurgloed die u overkomt, moet u niet bevreemden. God is met ons bezig om ons te reinigen en te heiligen. Ja, en zo is dan ons burgerschap in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En wat gaat hij doen? Hij gaat ons vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Even een overeenkomstig de werking, waardoor hij alles aan zich kan onderwerpen. En als we in die verwachting leven, in die verwachting ons vreemdelingschap beleven, dan zullen we met volharding de wedloop lopen. Mag ik u nog één Chinees spreekwoord noemen? Dat zegt, veel begin en weinig einde. En wat bedoelen ze daarmee? Velen beginnen wel met het geloof, maar houden ze het ook vol tot het einde. Want ons geloof komt in het vuur. Het wordt beproefd. Houden we dan stand? En als we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, en ons oog daarbij alleen richten op de Heer Jezus, die voleinder is van het geloof, dan zijn we in zijn voetspoor. Want hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterkant van de troon van God. Geweldig, hè? Wie zich vernedert, zal verhoogd worden. En wie met hem wandelt, zal vrucht voor hem voortbrengen. En eens zal hij dan zeggen, goede en getrouwe dienstknecht, dienstmaagd, kom in de vreugde van je Heer. Dat we dat allemaal, zoals we hier zitten, eenmaal beleven mogen. Dat verheerlijkt onze Heer Jezus. En hij is zo waard om verheerlijkt te worden. Want het is alles uit hem en door hem. En laat het dan ook tot hem zijn. Amen. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, we willen u zo prijzen en eren en danken en aanbidden. Dat u ons de weg toont die uw eigen zoon gegaan is. Vol liefde en vol overgave aan u. Die weg van de vrezen des Heren. Weg van de liefde tot zijn vader. Maar ook de liefde tot ons. Heer, en we willen u vragen, wilt u ons nabij zijn om ons steeds dat bewust te maken dat we u volgen. Dat we die weg van vreemdelingschap gaan. Heer, wij zijn niet van deze wereld. Wat is het heerlijk, Heer, dat u ons dat geweldig in het vooruitzicht gezegd. De stad met fundamenten waarvan u zelf de bouwmeester bent. Wat geweldig dat het een stad zal zijn vol van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wat een toekomst geeft u ons in het vooruitzicht. O Heer, geef dat die beloften ons zo kostbaar zijn, dat we die weg van vreemdelingschap, die moeilijke weg, bereid zijn te gaan. Dat we u volgen willen, waar u ons heen leidt. We zingen het zo vaak, Heer, Gods weg is de beste altijd. En dat is helemaal waar. En Heer, we danken u dat u ons die weg wilt wijzen. We danken u voor uw liefde en uw trouw. We danken u ook, Heer, dat als we van die weg afgeweken zijn, als we door angst misschien u op bepaalde momenten verloochend hebben, dat we altijd terug mogen keren. Dat u ons wilt vergeven. Dat u ook deze broeder die zo lang in de gevangenis gezeten heeft, Heer, dat u ook hem volkomen hebt vergeven toen hij er op een bepaald moment door angst tot verloochening kwam. En zei, ik ben Petrus. O Heer Jezus, maar u hebt ook Petrus vergeven. En u hebt hem zelf in uw dienst gesteld. En dat wilt u ook met die Chinese broeder doen, maar dat wilt u ook met ons doen. Geef dat we trouw zijn aan u, Heer. Ook ten opzichte van de mensen rondom ons heen. Dat we het niet schuwen, Heer. U hebt gezegd, ik ben gekomen om vuur te brengen op de aarde. Heer, dat we niet onze familieleden of wie dan ook boven u stellen. Dat u altijd de allerbelangrijkste blijft in ons leven. O Heer Jezus, dank u wel dat u dat wilt doen in uw grote genade. Dat u de leidsman en de voleinder bent van ons geloof. U daarvoor de dank en de lof gebracht. Amen.